Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 104 en daarvan het eerste en ook het 12e vers. Waak op, mijn ziel, loof de oppermajesteit, wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God, al luisterrijke stralen. We zingen hier over de heerlijkheid en de majesteit van de Heere. En dan ook het 12e, dan wordt de mens door het rijzend morgenlicht gewekt, gewenkt, tot arbeid, tot zijn plicht. En hij plant, hij bouwt en men ziet hem zwoegen draven, tot s'avonds laat. Maar als we het niet verwachten van hem, gemeente, wat dan? Psalm 104, vers 1 en 12. gemeente, ook deze middag willen wij belijdenis doen van ons geloof. En wij zingen daarna van Psalm 91 en daarvan het vijfde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies, daarom heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. En wat er verder volgt in Psalm 91 en daarvan het vijfde vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En er ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heer willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, u die zo oneindig groot bent, almachtig, uw majesteit die wij zien Overal als wij om ons heen kijken. Als we in de afgelopen week, heren, op de kotter gevaren hebben en in die machtige zeeën iets zagen van uw oneindige grootheid en goedheid. Als wij uw stem hoorden in de wind. Als wij, heren, zagen in het vallende blad dat u erbij bent en dat u regeert over deze wereld. Dan komen wij tot u in het diepe besef dat wij zo klein zijn en zo nietig. En u zo oneindig groot. Zodat we het uit mogen roepen. Ik steun op u. O God, mijn toeverlaat. Dies daarom heb ik niets te vrezen. Heren, mag het zo zijn. Dat wij deze middag naar de kerk gekomen zijn. In het diepe besef. Dat u boven ons leven uitstijgt. Maar dat u ons genadig de hand biedt. Daar waar wij struikelen. Daar waar wij vallen, daar wij tot niets goeds in staat zijn. Heere, heeft uw Zoon, de Heere Jezus Christus, volkomen op deze aarde gewandeld. Geen zonde hebbende, om ons te ontzondigen. Daarom hebt u uw offer gegeven op Golgotha, o Heere Jezus. En mogen we daaruit leven, dat wij uw gerechtigheid mogen ontvangen. Heren, dan bidden wij, wilt u deze middag tot ons spreken, voor het eerst of opnieuw, als wij uw woord openen. En Heer, als wij dan horen hoe volmaakt u de mens geschapen hebt, naar uw beeld, naar uw gelijkenis. En wat is er van terecht gekomen, o Heren, door de zondeval alles kapot gemaakt, in 1000 stukken gebroken. Maar wat een wonder. U hebt een weg tot behoud geopend, de wedergeboorte. En geef, Heere, dat we zo hier mogen zijn, dat we daarvan mogen weten in ons hart en leven. En anders misschien dat het vandaag voor het eerst gebeuren mag, dat wij opnieuw geboren worden. Dat ons de ogen geopend worden. En dat wij zien, o Heere Jezus Christus, op uw volbrachte werk, dat u, Heere, nu neerdaalt. Dat u ons de hand biedt. Dat u ons uw liefde schenkt, uw vrede schenkt. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Heren, dan hebben we niets te vrezen. Maar dan hebben we alleen maar te verlangen naar u die zo groot bent. Geef zo, Heren, ons die liefde en die genade in ons hart. Wilt u zo uw zegen daaraan verbinden als we uw woord lezen en overdenken. Als we vanuit de catechismus, ook zondag 3... hopen te behandelen. Heere, geef dan als dan die donkere bastonen van de zonde tegenover dat heerlijke licht van uw genade gezet mogen worden. Heere, geef dat het op mag lichten in ons hart, zodat het er nooit meer uitgaat. Heere, zo kent u ook ons hart, ons leven. U weet hoe we hier zitten. Met ons pakje die we van u gekregen hebben. Maar wat soms zo zwaar is. Wat drukt die rugzak die zo vol zit, die we bijna niet meer torsen kunnen. Heren, wilt u het geven, dat het verlicht mag worden. Wilt u zo, Heren, onze toeverlaat zijn. Dat we ook daaruit mogen leven. En dat we voelen ook, Heren, dat juist door de zondeval dat beeld zo kapot gemaakt is, gegaan is. Waardoor wij al onze rugzakken met ons meedragen. Maar dat er nu bij u bevrijding en verlossing is. Heren, wilt u zo helpen. Geef dat we het allemaal begrijpen mogen. Onze jongens en meisjes. En Heren, dan bidden voor onze jongeren. Mogen we het ook samen ervaren, Heren, dat u spreekt ook door uw woord en door uw geest. Zegen, Heren, allen die een taak hebben in deze dienst. Dan bidden we voor onze kosten. Maar ook, Heren, als we voor degene die verantwoordelijk is voor de techniek. Onze organist in de begeleiding van de gemeentezang. Mag het zijn tot eer en glorie van uw naam. Mogen ze zo, Heren, ook juist in ons spel en ons lied ook u de lof toebrengen. Zo bidden we, Heren, ook voor als de gaven worden ingezameld. Wilt u dan uw zegen daaraan verbinden. En mogen we ook vanmiddag uw woord uitleggen. Dat het een woord is van u. En dat er niets van ons bij is, maar dat het alles van u is. Heren, wij hebben niets in eigen kracht. Doet u het vanuit uw welbehagen. Heere, wij vragen dat van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel op twee plaatsen. Allereerst het eerste boek van de Bijbel, Genesis. En we lezen met elkaar Genesis 1 vanaf vers 26 tot en met 31. En vervolgens bladeren wij door naar de Romeinenbrief. En dan lezen we met elkaar een gedeelte uit Romeinen 3 vanaf vers 21 tot en met vers 31. Dus ik noemde u Genesis 1 vanaf vers 26 tot en met 31. En vervolgens Romeinen 3 vanaf vers 21 tot en met 31. Allereerst Genesis 1 vanaf vers 26. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. God zeide: ziet, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Tot zover, gemeente, de lezing uit Genesis 1. Gaan wij nu naar Romeinen 3, vanaf vers 21 tot en met het einde. Waarboven staat als tussenkopje mijn Bijbel hier: de rechtvaardiging door het geloof. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Ter werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze middag. En we willen met de hulp van de Heere stil gaan staan bij zondag 3 van de Heidelbergse catechismus. En die vragen en antwoorden lezen wij nu eerst samen. Dat is vraag en antwoord 6 tot en met 8 van zondag 3. We zitten dus nu nog steeds in het gedeelte, het stukje van de ellende. En dan vraagt de vraagsteller van de Heidelbergse catechismus: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouderen, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover de catechismusgemeente. En eigenlijk was het nu niet zo moeilijk om de preek in 3 punten te verdelen. Want elke vraag heeft eigenlijk zijn eigen punt als we hiernaar kijken. En dan komen we eigenlijk allereerst gemeente bij de situatie zoals het was. En dat is de eerste vraag. Heeft God de mens dan al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, de mens is in de staat der rechtheid volkomen goed geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Dat is het eerste. Wat was? En dan komen we bij vraag 7. Dat is eigenlijk wat is. Want wat is het dan? Nou, waar komen dan die verdorven aard van de mens uit de val? Dat is de situatie waarin we ons ook nu nog steeds bevinden. Dat is de werkelijkheid. Een gevallen werkelijkheid die zondig is. Maar ja, dan komt er nog wat. En dat is eigenlijk de vraag: wat moet? En wat is dat dan? Want wij zijn verdorven, ja wij, maar dan tenzij dat wij door de Geest van God wedergeboren worden. Dus jongens en meisjes, kun je het vatten? Eerst gaan we samen nadenken van, hoe was het nou? We begonnen op Psalm 104 te zingen, hè, hoe prachtig, hoe groot de Heer is. Hè? Hij heeft alles zo wonderlijk gemaakt. Hij is de schepper en de onderhouder. Zo was het. Prachtig, de mens ook. Die had God lief volmaakt. Dat. Wat was. Maar ja, wat is? De mens is gevallen in zonde. We lazen net dat de apostel Paulus het zegt. Wij hebben alle gezondigd. En derven de heerlijkheid van God. Dat is de realiteit. Wat is? Daar gaan we ook bij stilstaan. Maar dan ook wat moet. Nou, en ik zal dat moeten wel uitleggen. Dat is een goddelijk moeten. Die we allemaal ook met scherpte ook gepredikt krijgen. Een mens moet wederom geboren worden. Want dan komt hij weer tot zijn doel waarom God hem geschapen heeft. Wat was, wat is, wat moet. Maar we gaan eerst samen zingen van die prachtige psalm, psalm 8. Wat zingt over de grootheid van de Heere, maar ook die mens die zo broos is. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen, maar ook het derde. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijke werk van uw vingeren, de ogen. Maar dan ook, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens tegenover de grote heilige God. Psalm 8, vers 1, 3 en 4. Maar ik heb eerst voor u nog de volgende afkondigingen. En geweten, de Winterfair heeft het prachtige bedrag van €14.000 opgebracht. Waarvoor wij u naast de Heer hartelijk dank zeggen. Ook alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben, heel hartelijk bedankt. Wat was het ook een fijne en goede dag om elkaar ook zo te ontmoeten gisteren. En wat is het dan mooi dat we daarin ook de liefde zien tot de gemeente. Ook als ik kijk naar het bedrag, om stil van te worden, gemeente. Laten we de Heeren daar ook straks voor danken. Dan volgende week zondag, 1 december, zal er in de morgendienst voorbereiding op het heiligavondmaal zijn. In verband met het heilig avondmaal is er zaterdag 30 november gelegenheid tot censura morum. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba. Kopij voor in de kerkbode kan tot uiterlijk zaterdag 30 november ingeleverd worden. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde collecte is voor de stichting Steun Messias Belijdende Joden. En voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Gemeente, wij zingen nu Psalm 8, vers 1, 3 en 4. Gemeente, jongens en meiden, afgelopen week zag ik het nog zo even vanuit mijn studeerkamer. Het was denk ik een beetje 's morgens vroeg, misschien heb je het ook gezien. En een keer zo'n donkere wolk kwam erop opzetten, zo'n donkere bui. En daaronder nog net even die zon die er tegenaan scheen. Zo'n hele donkere wolk en ineens, misschien heb je het wel gehoord, een krachtige klap onweer. En misschien, dat herken je wel, op het moment dat je dat dan ziet, hè, zeker als je, ik kon niet ver kijken nu, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat heb je dan zomers wel eens en dan komt er zo'n donkere wolk opzetten, die bloemkolen die alles groter en hoger worden. En dat wordt indrukwekkend, maar ook angstaanjagend soms. En dan schijnt daar die krachtige zon nog op die onweersbui. Een prachtig gezicht. Maar het geeft je ook altijd iets beklemmends. Iets van die machtige majesteit van God waar zo'n nietig mensje maar in het niet blijft. En toch, laten we dat beeld eens vasthouden, gemeente. Die donkere wolk en dat heldere zonlicht. Als wij deze middag nadenken over zondag 3 van de Heidelbergse catechismus. Want dat contrast vinden we eigenlijk deze middag helemaal terug. De Heidelbergse catechismus tekent het ons en ik herhaal het nog even. De opstanders nemen ons mee. Eerst naar datgene wat was. Het was zo goed. Het was zo prachtig. God had die mens zo goed gemaakt. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Maar dan komt die donkere bui. Dat onvoorstelbare. Dat zwarte van de zonde. Dat komt daarin. En het is alleen maar donkerder geworden, zou je zeggen. Vraag en antwoord 7. Dan zie je dus de val en de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. En daardoor elk mens die uit Adam en Eva afstamt. We gaan er naar luisteren, we zijn verdorven. En dan komt het. Datgene wat moet. Tenzij een mens wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk van God weer zien. In hem wordt ten diepste dat beeld weer hersteld. Om naar Gods beeld te leven. Die reflector, we hadden het op catechisatie over. Hè? Die reflector die wordt weer gerepareerd. Een mens mag weer Gods genade, Gods heerlijkheid reflecteren in zijn leven. Als hij wederom geboren wordt. Dat moet dus. Dat wordt, dat zullen we ook horen, een heilig moeten. Maar de catechismus zet in, gemeente, met een negatieve vraag, zouden wij zeggen. Want hoe begint het? Heeft God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Wat staat er dan? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat. Daar waar we de vorige week die donkere bastonen van de zonde hoorden. Onze neiging om God en onze naasten te haten. Zo was het niet. Het was volmaakt. Het was goed. We hebben het zojuist gelezen, Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over het vee en over geheel de aarde. En over al het kruipend gedierte wat op de aarde kruipt. De mens dus als kroonjuweel van de schepping. Maar nu zitten de kinderen hier. En die zeggen, maar dominee, wat betekent dat dan? Dat de mens naar het beeld van God geschapen is. Nou, we lopen het gevaar als dat niet duidelijk wordt, want heel veel dingen worden vaag. Ik zal daarom gewoon proberen eenvoudig uit te leggen. Jongens en meisjes, waar denken jullie aan? Dat je, als ik aan jullie vraag, wat denk je nu aan als wij het spreken over dat jij naar het beeld van God geschapen ben. Ik denk dat je antwoord dit. Denk dat je nadenkt en zegt, Adam en Eva leken dus een beetje op God. Dat, naar het beeld van God geschapen. Misschien net zoals jij wel te horen krijgt, je bent precies je vader. Je bent precies je moeder. Je praat net zo. Je lacht net zo, je gezichtsuitdrukking is net zo, of je karakter is net zo, dat. Houd dat beeld eens even vast. Lijken op God. Want zo was het met Adam en Eva ook wel. Maar alleen ook weer totaal anders. Dat zullen we ook horen. Weet je waarin ze op God leken? Ze waren geschapen voor altijd. En nu kom ik iets, jongens en meisjes, dat begrijpen we niet. Dat kan ik jullie ook niet uitleggen. God van eeuwigheid is er altijd geweest en zal er altijd zijn. De mens was natuurlijk niet zo. De mens is geschapen door God op een zeker tijdstip. En van daaruit worden elke keer weer kinderen geboren. In het paradijs. God was er altijd al. Dat begrijp ik niet. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar die mens leek dus wel wat op God. Want die mens kreeg eeuwig leven. Dus hij mag voor altijd bij God leven. De Heer heeft het zelfs na de zondeval dat niet weggenomen. Want de ziel van de mens zal er altijd zijn. Wij weten allemaal, als wij sterven, dan is het eeuwig wel of eeuwig wee, dat zeker. Dus, maar de ziel van de mens blijft bestaan. Dus iets heeft God in die mens gelegd wat de dieren niet zomaar hebben, niet hebben. Dat. Dus daar zien we al iets van dat onsterfelijke. Toen de Heere Adam in zijn neusgaten blies, toen kwam daar de ziel in Adam. Dat. Die bleef altijd, blijft altijd voortleven. Maar er is meer. Adam en Eva werden geschapen, zegt de catechismus, in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat zijn moeilijke woorden die gebruikt worden. En ik hoop dat dat vanmiddag duidelijk wordt. Het was wel mooi, met onze beleidingscategorisanten was dit net gisteravond ook aan de beurt. En de andere groep vorige week woensdag. Gerechtigheid. Wat betekent dat nou? Je zou kunnen zeggen, er was een volmaakt goede band tussen God en de mens. Tussen God en Adam en Eva. Er stond helemaal niks tussen hen in. En jongens en meisjes, om maar even beelden te maken. Net zoals jij misschien wel eens, misschien heb je het vanmorgen wel gedaan. Toen kroop je even tussen papa en mama in. Het is zondagmorgen, je hebt even iets meer tijd. En je legde zo eventjes zo tussenin. Wat was het goed, hè? Je voelde, we houden van elkaar. Wat is dat fijn. Wat er ook gebeurt en je drukt een kus op de wang van papa of mama. En je voelt de diepe liefde die je hebt. Dat is zo'n fijn moment. En hoe erg als dat niet zo is. Dat beseffen we ook heel goed als we dit uitspreken. Maar dat geldt dus niet alleen voor jou. Maar dat geldt ook voor je papa en mama die dat zo fijn vinden. Zo was het als het ware met Adam en Eva. Er was een volmaakt goede band. Daar lag niks tussen. Daar was volkomen vertrouwen. Daar was volkomen liefde. Dat. Het was gewoon heerlijk. Het was helemaal goed tussen God en de mensen, stond niets tussen, geen enkele zonde. Eigenlijk gingen ze met de Heer om als een vriend. Dat, een vriend met een hoofdletter. Ja, God was hun schepper. Hij was ook die grote God, die gans andere, zeker. Maar toch, ze vroegen alles aan de Heer en de Heer antwoordde zo. Het was perfect met elkaar. Er was geen enkele verkeerde gedachte. Voor alles wat ze deden, voor alles wat ze zagen, voor alles wat ze dachten, het was heerlijk, volmaakt. En, zegt de catechismus, ze leken ook op God in heiligheid. Nou, heilig. Nu weten jullie, dat weten al onze kinderen, die weten, de Heere kan geen enkele zonde doen, zelfs niet zien. He, zo, God is heilig. Zonder zonde. Heilig betekent eigenlijk apart gezet. Apart gezet. Zo is de Heere ook apart van de mens. Heilig, zeker. Maar weet je, de mens had daar helemaal geen last van. Dat God zo anders was dan die mens. Want de gedachten van God, dat waren ook de gedachten van Adam en Eva. Dat. Zonder ook maar één verkeerde gedachte. Geen enkele zonde dus. En dan komen we iets erbij waar we maar, ja, waar ik hoop dat u het meedoet, daarna verlangen. Hè, dat je daar soms zo naar uit kan zien. Stel je voor, hoe zou het nou zijn als wij hier nu in het paradijs zouden leven? Die twee mensen, Adam en Eva, ze kenden God door en door. Ze wisten wat hij wilde. Ze handelden daar ook naar. Ze hadden hem lief. Met een liefde die zo sterk was, dat het tot in der eeuwigheid voort zou duren. Daar zou geen einde meer aan komen. En de mens deed in het paradijs precies datgene waarvoor God hem gemaakt had. God loven en prijzen. Net zoals een goede werktuigbouwkundige gemeente een machine ontwerpt. Laat het een windmolen zijn. En die doet precies waar hij voor gemaakt is. Stroom opwekken. Het liefst zoveel mogelijk stroom opwekken. Daar wordt alles aan gedaan. Daar wordt tot in de kleinste detail over nagedacht. En ja, laten we maar bij dat voorbeeld van die windmolens, dan denk ik, hadden ze die niet wat mooier kunnen maken. En ook daar zie je gelijk al iets van de zondeval zelfs weer terug. Hè? Want ja, u mag best weten, kom bij mij over als landschapsvervuiling. En ik hoorde van de week nog een broeder zeggen, maar het is ook zeevervuiling. Als je kijkt wat er onder de bodem gebeurt, dat. Maar dat losgelaten, maar wel dat deed, hè, die mens voldeed volmaakt aan het doel waarvoor hij geschapen was. Waarvoor zo'n werktuigbouwkundige iets ontwerpt, dat. God was die grote ontwerper, namelijk de Heere loven en prijzen. En die mens was het kroonjuweel op zijn schepping. Zo was het in het paradijs, was wat was. Maar helaas, zo is het niet gebleven. Afschuwelijk. Want nu komen we bij het tweede punt, wat is. Het is alsof de catechismus ons als het ware weer met de beentjes op de grond zet. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mensen? Ja, uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Daardoor is dus onze natuur verdorven geworden. En gemeente, dan zien we ook hoe belangrijk het is om de hele Bijbel te laten spreken. Er zijn ook vandaag allerlei geluiden in christelijke hoek die proberen, en dat vind ik een levensgevaarlijke ontwikkeling, ook in onze hoek bijna, die proberen de evolutietheorie te verenigen met de Bijbel. En dan gaat het radicaal mis. Dan zeggen ze, ja, de verhalen van Genesis 1 en 2, dat zijn mooie scheppingsverhalen. Maar er was natuurlijk wel een zogenaamde survival of the fittest. En voor degenen die niet weten wat ik daarmee bedoel, die zeggen eigenlijk van ja, er was dus, wat Darwin al zei, er was dus eigenlijk een, de sterkste moest overleven, dus het zwakke moest dood. En het sterkste bleef steeds over. En zo is er eigenlijk van een klein eencellig diertje is er een dier gekomen. En is de Homo sapiens, de voorloper van de mens, gekomen. En uiteindelijk is dat de mens. Dat is dus, nou ja, het kroonjuweel dan. Hè, dat is de sterkste die overgebleven is. Maar u snapt met mij. Als wij er zo in staan, dan was er dus al lang dood en verderf op deze aarde. Voordat God met Adam en Eva begon. Want als die aarde miljoenen jaren oud is en dat is zo lang geëvalueerd, dan gaat er dus iets hopeloos mis. Want dan stuiten we hier per direct op het probleem van de zondeval. Hoe kan het dan? We hebben het er gisteren ook nog even over gehad. Hè? Hoe kan het dan? Als God ziet al wat hij gemaakt heeft en zie, het was zeer goed. Gelooft u dan dat er nog ergens zo'n Homo sapiens rondgelopen heeft, die al weet ik hoeveel mensen verslonden heeft om daar maar te komen? Dat de dood en verderf dan in de wereld is? Dat kan toch niet? Dat kun je toch nooit samen krijgen? Hoe verhoudt zich dat dan tussen Gods almacht en zijn barmhartigheid? Allemaal vragen die we niet beantwoord krijgen en die we niet oplossen door de evolutietheorie te gaan verbinden met de Bijbel. Want dan gaat het hopeloos mis. Gemeente, we moeten terug naar het heldere en duidelijke antwoord van God hier. Adam en Eva zijn in zonde gevallen. En daardoor is de dood in de wereld gekomen. Ze hebben geluisterd naar de stem van de duivel. En daardoor kwam de ellende. Daardoor is onze natuur verdorven geworden. Hoort je het? Geworden. Het was niet zo. En van toen af zijn we, mag ik het zo zeggen, Jood afgeworden. Weten jullie wat het betekent, jongens en meisjes? Jood zijn betekent godlover zijn. Van toen af hebben we dus ons originele bestaan moeten inruilen. We waren Jood, godlover, maar helaas door de zonde kapot gegaan. Doel van de schepping van de mens in stukken gevallen. Ons leven is niet meer om God gaan draaien zoals hij ons gemaakt had. Ons leven is om onszelf gaan draaien. Ons eigen kleine ik. En daarom zijn we hoogmoedige mensen geworden. Ja, laten we gewoon maar eerlijk zijn, gemeente. Zelfs als je denkt goed bezig te zijn, hè, dan doen we het vaak nog in eigen belang. Echt soms dan vliegt het je aan, hè. Misschien kent u dat. Ik zeg het maar eerlijk zoals ik het soms voel. Dan denk je zelfs met je Bijbel lezen. Dan denk je, nou, ik heb het toch weer goed gedaan. Stiekem van binnen. Dat zeg je natuurlijk helemaal niet hardop. Maar dan heb je toch weer je geweten gesust. Goed gedaan. Je hebt goed je stille tijd genomen. Dat. Of dan willen we in de Bijbel toch wel graag bemoedigd worden. Hè, als we zo'n tekst lezen. Iemand zei eens tegen me. En dat viel me eigenlijk nooit zo goed op. Je hebt allemaal van die mooie Bijbel-apps, weet je wel. En dan krijg je voor elke dag een tekst. En dat is mooi, hè. Laten we het gewoon vooral op onze telefoon hebben. Prima. Maar die zei van, ik heb eens gekeken, maar er zitten eigenlijk heel weinig afsnijdende teksten in. Alleen maar bemoedigende teksten. Oei, hoe ver zetten we het dan niet naar onze hand? Zit daar ook al een stukje eigen ik in? We willen graag bemoedigd worden. Het zit zelfs in ons bidden, denk ik. Als de Heer Jezus ons leert, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Gemeente, moest kijken hoeveel daar gaat over Gods, over God de Vader. En dan komt pas, geef ons heden ons dagelijks brood. Hè? En wij beginnen er gelijk mee. Heer, wilt u dit? Wilt u dat? Waar blijft onze lofprijzing naar God de Vader? Moet de Heer er soms niet op ons kringetje heen draaien? Is dat niet vaak de omgekeerde wereld? Dat is herkenbaar, denk ik. Maar gemeente, dan staat er nog zo'n moeilijk zinnetje. Hier. Dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Dat. Of zoals het doopformulier het zegt. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellendigheid onderworpen, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat, wat doet dat zeer? Dat kan toch niet als je je kleine kindje ziet in het wiegje liggen, aan de verdoemenis zelf onderworpen? We zijn dus allemaal erfelijk belast. Niemand uitgezonderd. Kijk, ik dacht zelf bij de moeder van Adolf Hitler. Zou die ook zo over dat wiegje gebogen hebben van wat een lief kindje. Dat raakt je gewoon. Dan denk ik, iemand die in onze ogen, ja, die, dat is gewoon de realiteit. Zo'n uitgegroeid is tot een monster. En dat was ooit een klein kindje. Maar ook zelfs het kindje met het meest edele karakter. Erfelijk belast. Hoe klein en onschuldig ze ook zijn, dat is een van die dingen, gemeente, die dwars tegen ons gevoel indruisen. En hierbij wil ik toch een kleine kanttekening maken, voordat we misschien ook hier heel veel verdriet uit ervaren. En als dit betekent dat dan ook dat onze kinderen, als zij jong gestorven zijn, in hun ellende sterven? Gemeente, daar wil ik dan toch ook nu, ook al gaan wij daar nog wel een keer verder over spreken, een stukje uit een ander belijdenisgeschrift tegenoverstellen. Namelijk onze Dordtse leerregels. En die stelt op die vraag dit. En ik citeer het even. Na de maal wij uit de wil van God, uit zijn woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Wat een wonder en wat een zegen dat God op kracht van het genadeverbond onze kinderen heiligt, die nog niet tot hun verstand gekomen zijn. Dat is dat wonderlijke wat God doet. Dat is genade alleen. Dat heeft u niet verdiend, dat heb ik niet verdiend. Maar dat doet God. Dat geeft ook moed en kracht. Dit is een zijweg, maar toch wil ik het even ook hier, als we spreken gemeente, ook deze middag over de erfzonde genoemd hebben. En we hopen rondom de sacramenten hier nog wel op dieper op in te gaan. Maar juist als we die donkere tonen van de erfzonde serieus nemen, gemeente, dan moeten we en mogen we de hele Bijbel laten spreken. Dan heeft dat genadeverbond zulke geweldige rijkwijd daarom. Want ja, wij zijn in Adam en Eva gevallen mensen. Of kunnen we hier niet bij? Zoals op school mijn leerlingen wel eens tegen me zeiden. En zei, meneer, daar kan ik toch niks aan doen? Dat mijn voorouders gezondigd hebben. En dat snap je wel een beetje, dat mensen dat zeggen. Ik ben er toch niet bij geweest, zei ze dan. Ik zei, dat klopt, dat is ook zo. We zijn er ook niet bij geweest. Maar net zoals jij op je vader en moeder lijkt, hè, zo erf je namelijk ook de eigenaardigheden van je ouders mee. En elke ouder die ziet iets van zijn kinderen in hem of haar, hè? Tuurlijk, ja. Maar of je het nou leuk vindt of niet, jij lijkt dus op je ouders. En zij weer op hun ouders. En Adam en Eva, die hadden de meest prachtige eigenschappen die God had maar kunnen geven, geërfd. Ze waren namelijk naar zijn beeld geschapen. Ik geloof het waren ongetwijfeld de mooiste mensen die ooit op aarde geleefd hebben. Gewoon heel simpel. Adam was de mooiste man, Eva was de mooiste vrouw. Mooi kan niet. Volmaakt. Dat. Maar nu is alles door de zonde en de ellende gekomen. En daardoor is dat op zijn schepping afgestraald. Want jongens en meiden, eerlijke vraag. Doen jullie nou alles goed? Alles, hè? Heb jij zo'n geweldige wil tot het goede? Wees eerlijk. Ik wil altijd het goede doen. Of voel jij de strijd binnenin je? Als we eerlijk zijn, dan moeten we dat toch eerlijk zeggen. Zoals dat kleine kindje in de box. En ik heb het vaak genoeg gezien. Nou, we hebben onze kinderen echt niet geleerd om te slaan of te schoppen zomaar. Maar als je kindje van anderhalf al hebt en pak maar eens het speelgoedje af wat hij heeft in de box. En zijn broertje komt bij hem, wat doet hij? Gelijk uithalen. Een krap over het gezicht. Dat is van mij. Hebben de ouders dat voorgedaan? Dat zit er dus al in. Dat ik-gerichte zit er dus al in. Dat is de erfzonde. Dat zien we dus terug in onze kinderen. En wij lachen er soms om. Hè? We zeggen, daar zit pit in dat jongen of dat meisje. We vergoeilijken het nog. Zo erg is het met ons al dat we dit soort dingen zelfs normaal vinden. Daar zie je dus al iets in wat de erfzonde met zich meebrengt. En daarom kan het niet waar zijn wat een ketter uit de kerkgeschiedenis ook wel gezegd heeft. Misschien heb je zijn naam ooit wel eens gehoord. Pelagius. Pelagius zei, een mens wordt tabula rasa geboren. En wat bedoelde die dan? Een mens wordt als een onbeschreven blad geboren. Is niet goed, niet kwaad. Elk mens als die geboren wordt is een wit blaadje. En ja, dan gaat zijn leven zich ontwikkelen. En dan komen daar van allerlei dingen op. Mooie dingen, goede dingen. Ja, ook kwade dingen. En zo wordt dat blad tijdens zijn leven volgeschreven. Maar als dat zo is, dan heeft die mens dus nog een vrije wil tot het goede. Dan kan hij nog kiezen of hij het goede doet of niet. En dat is niet zo. Dat zien we dus in alles. Door deze dwaling. Die houdt dus in dat die mens geneigd is om het goede te doen. Maar dat is niet zo. En ieder die zijn eigen hart kent, die weet het en ervaart het. Dat het niet zo is. En je zou zeggen, is dat dan Het is bijna niet te geloven dat die mens nou zo diep gevallen is. Dan vraag je af, is het dan echt zo erg? Is dit niet te donker? Is die donkere wolk niet te zwart? Je hoort het de catechismus vragen, hè? Maar zijn wij dan al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, staat er dan, geneigd tot alle kwaad. Geneigd, geloof je het? Om net als Hitler te worden. Dat is het. Geneigd om die ander te vermoorden. Geneigd om God uit je leven weg te bannen. Geneigd om je helemaal los te laten gaan in deze wereld. Zonder enige rem. Ja, wij. De realiteit. Maar is het nu afgelopen? Doen we nu onze Bijbel dicht? Gaan we naar huis? Nee toch. Nee toch zeker. We stoppen toch niet? Nee, gelukkig, hoor maar. Er is namelijk een tenzij. Tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. Dat is de weg van uitkomst. Dus dat is datgene wat moet. Derde punt. Wedergeboorte. De Heer Jezus zei het al, hè. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Die mens was dus goed van geboorte. Die mens is dus door erving slecht geworden. En nu moet hij opnieuw geboren worden. Om weer in die oude, goede staat hersteld te worden. Dat moet dus met een ieder van ons gebeuren. Een andere weg is er dus niet. Dat is de enige weg die God uitgedacht heeft ten goede. Maar het is zo'n geweldige weg, gemeente. Echt waar. Het is een uitkomst tegen de dood. Dat is de ontsnapping. En jongens en meisjes, ik herinner me nog eens dat ik eens achterna gezeten werd. Toen ik hem ook eerlijk opbiechtte, toen ik kattenkwaad uithaalde. En ik was bang, want die man die zat me achter op de hielen. Ik hoorde zijn voetstappen en ik probeerde hem voor te blijven zo hardlopend als ik kon, weet je wel. En wat gebeurde er? We gingen door donkere straatjes, het was donker. En ik zag daar een huis in aanbouw. Dat was zo'n karkas, weet je wel. De helft was al gebouwd, maar er stonden nog geen kozijnen in. Je kon er zo in vliegen. En wat deed ik? Er zat een hoop stenen in dat huis. En ik vloog dat huis binnen. En ik schuilde weg met bonzend hart achter een hele hoop stenen. En ik hoorde die man om dat huis heen lopen om er naar binnen te gaan. Want hij dacht en vermoedde dat ik naar binnen gegaan was. Maar hij vond mij uiteindelijk niet. Nou, ik weet nog hoe bang ik was. En nu had ik hooguit een pak slaag kunnen hebben van die man. Maar vanmiddag horen wij dat wij vanuit onze natuur ons de dood op de hielen zit. Dat is de realiteit. En dat is verschrikkelijk. Daarom is het de volle ernst als wij deze middag spreken. Je hoort als het ware de voetstappen achter je. Maar hier heb je de ontsnapping. Zoals ik dat lege in aanbouw, dat huis wat in aanbouw was, binnenging. Tenzij je opnieuw geboren wordt. Weet je, dan raak je in beginsel je verdorvenheid kwijt. Dan word je door Gods genade bekwaam tot enig goed. En dan verlies je de neiging tot alle kwaad. Nou, daarom de vraag aan ons allemaal vanmiddag. We komen er niet onderuit. Ben je wedergeboren? Ben je een nieuwe schepping in Christus? Je vraagt, wat is dat precies? Hoe werkt dat? Nou, dat vroeg Nicodemus ook. Nicodemus, een wetgeleerde, hij begreep eigenlijk zoveel dingen niet. Iemand moet geboren worden uit water en geest. Het water wat ziet op de doop. Dat water wat de zonde afwast. En die geest die in een mensenhart woont en wonen wil. En die geest die alles anders maakt. Die geest die dat nieuwe willen veroorzaakt, die je werkelijk tot een nieuw mens maakt in Christus. Zegt de apostel het niet, in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, Romeinen 3. Door het geloof in de Heer Jezus krijgen wij gerechtigheid van God, staat er dan. En over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dat is bijzonder. Hoe waren we ook alweer geschapen? Naar Gods beeld, in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hoor je het? Door wedergeboorte ben je dus weer tot je doel gekomen. Dat betekent dat woord gerechtigheid, wat betekent dat ook alweer? Dat Adam en Eva in een totaal rechte en liefdevolle verhouding tot God stonden. Er stond dus helemaal niks meer tussen. Zo staat er, als jij opnieuw geboren bent, niets meer tussen de heilige God en jou. Omdat Christus Jezus daartussen staat. Je bent van een verdorven mens een Jood geworden. Een Godlover. Dat. Maar nu moet je wedergeboren, want het derde punt was moeten, hè? Wat moet? En nu zit hier iemand en denkt, maar ik hou helemaal niet van moeten. Ik moet al zoveel. U mag best weten, bij de voorbereiding dacht ik ook eerst, moet ik er misschien niet je mag van maken. Maar nee, ik denk echt dat het moeten is hier. Wij als postmoderne mensengemeente, die houden daar niet van. He, want die maken zelf al uit wat goed is. Dat is helemaal door ons denken heen gewikkeld. En toch is het hier, gemeente, een heilig moeten. Waarom? Omdat het uit de liefdeskoker van de Heer Jezus komt. Als ik u deze middag moet zeggen en mag zeggen van Gods wegen, laat je met God verzoenen, dan is dat een heilig moeten. Dat je wederom geboren moet worden. Dat is niet mag. Dat is niet een vrijblijvend iets. Maar moet. Dat je voor het eerst of ook opnieuw in de armen van de Heer Jezus valt. Dat. Maar ik hoor nog een ander geluid. En er zit hier een jongen of een ouder die zegt, maar kijk, daar zit bij mij het probleem. Ik heb de Heer wel lief. Maar ik val zo snel weer terug in mijn oude, vuile patroon van zonde. En ik dan, gerechtigheid, in die en wel beeld van God, zijn diepste hersteld. En daardoor word je gekweld. Misschien wel juist met die gedachte. Ik heb geen heil bij God. Dat is wat soms dat moeilijke wat in ons leven is. En weet je wat er dan vaak gebeurt? En dat heb ik van vaker gezegd. Dan krijgt dat vaak zijn uitwerking in een slordig leven. Dat houdt het tussen midden, heidens en werelds en God in, weet je wel. Tegen jou zou ik willen zeggen, tot hier, niet verder, niet doen. Dat mag niet. Je krijgt als het ware dat rode stopbord. Weet je, dat wit van binnen en rood eromheen. Ga terug. Niet inrijden, je mag er niet in. Op deze weg moet je gelijk rechtsomkeer maken. Want God wil niet dat jij in een halfslachtig leven blijft hangen. Een ware Godlover, een ware Jood, is iemand die heilig leeft voor hem. Weet je wat hij moet doen? Luisteren naar de stem van God. Hoor eens, wat zegt de apostel Paulus? Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat was om de gerechtigheid te bewijzen. Vanwege het voorbij laten gaan van de zonden. Die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Romeinen 3 vers 25. Hoor je dat? De Heere is hier vanmiddag met zijn Heilige Geest aanwezig. En hij wijst jou de weg. Door het geloof. Ben je in Christus rechtvaardig? Ben je dan een heilige in Christus geheiligd? Jij, die nog zoveel zonde in jezelf gewaar wordt? Ja, jij, die door het geloof zijn gezegende middelaarshand mag nemen. Daar waar het bloed nog aan zijn handen staat. Hij is de verzoener van al onze zonden. En dat is zo bijzonder, gemeente. Daarom ziet God nooit meer de zonde die in u is. Want God ziet op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En als je dat mag weten, als je hier nou zit, gemeente, dan mag je toch, als je daaruit leven mag, dan neem je toch nooit genoegen meer met een halfslachtig leven. Dat kan toch niet? Als Hij je toch alles geworden is, omdat Hij zijn leven voor je gegeven heeft, dan wil je Hem toch als eerste dienen. Dat kan toch niet anders? Door het geloof krijg je dus ook de kracht om staande te blijven. Dat wil de Heere geven. Een wereldmens kan uiteindelijk helemaal niet strijden tegen de zonde. Echt helemaal niet. Iemand die niet geboren is uit water en uit geest, uit de geest, die kan van alles proberen. Maar die gaat het een enemale verliezen. Omdat de duivel sterker is dan hem of haar. Maar iedereen die vanmiddag door het geloof de Heer Jezus aangegrepen heeft of mag aangrijpen. Misschien doe je het nu wel op dit moment. Die mag staande blijven. En dan mogen we niet blijven hangen in het feit dat wij onbekwaam zijn en geneigd onbekwaam tot enig goed. Ik ken dat allemaal. We kunnen hier geen enkel excuus gebruiken om er zomaar een zondige levensstijl op na te houden. En te zeggen, ja, we moeten maar afwachten of God nog eens naar ons om zou zien. Nee, de Heer roept ons op, bekeer je, leef voor mijn heilig aangezicht. We hoeven niet te blijven leven in een halfslachtig leven. Dan word je opgeroepen om je te bekleden met de hele wapenrusting van God. Zie hem staan, die soldaat. Ik heb daar vanmorgen in de Petrakerk over gepreekt. Over Efeze 6, die soldaat tot de tanden toe bewapend. Die hele wapenrusting van God aan. Zijn middel omgord met de waarheid. Een borstharnas van de gerechtigheid. We zouden zeggen het kogelvrije vest. Van die zondeloosheid, weet je wel. Dat er niets meer tussen God en jou staat. Die kan de vurige kogels van Satan afweren. En we hebben de schoenen van het evangelie van vrede, zegt de apostel. Die dragen we altijd bij ons als we van huis zijn. En boven alles het schild van het geloof. Al die vurige pijlen van de Satan zullen daarop afgevuurd worden. Want we hebben het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. En zo mogen we strijden. Steeds weer terug naar Gods heilig woord. Gemeente, als dit nu te hoog gegrepen is. Ga dan niet bij de pakken neerzitten. Maar kijk voor het eerst of opnieuw. Kijk naar de Heer Jezus. Hij is gegeven tot een volkomen middelaar. Om al uw zonden weg te wissen. En jongens en meiden, laat je niet moedeloos maken. Des te meer je aangevallen wordt door die zondige neigingen die in je zijn. Des te meer moet je overdenken wie de Heer Jezus is. Hij is volkomen rechtvaardig. Er was niet één vuile gedachte in hem. Ik zou het je willen zeggen, als er nou van de week een zondige gedachte in je opkomt. Hè? Dat begint altijd hier, hè? In onze gedachtenwereld. En je weet het van jezelf. Probeer dan daarnaast gelijk eens te denken hoe de Heere Jezus hierover gedacht zou hebben. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft. En ik weet zeker als je dan gelijk biddend vraagt, Heere Jezus, u volkomen zondeloos, u weet nu mijn gedachten. Dan wil de Heere ook die zondige gedachten van je ombuigen tot laten zien op hem. Zo doet hij dat. Door zijn Heilige Geest. Hij die geen enkel verkeerd woord sprak. Als je nu deze week weer iets te veel zegt tegen die ander. Of uitvalt naar je collega die het weer verprutst. Denk dan op dat moment. Hoe zou de Heer Jezus gesproken hebben? Zou hij ook zo gehandeld hebben? Of zou hij liefdevol, vermanend aangesproken hebben? Er was bij hem geen enkele verkeerde daad. Daar waar jij elke dag struikelt. Probeer steeds, daar waar je ook lijkt te gaan struikelen of al struikelt. Denk dan aan de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, hij rechtvaardigt degene die in het geloof in Jezus is. Of het nou van of in is, nou, dat laten we nu even. Maar dat, hè. Dat geloof in de Heer Jezus Christus, die wedergeboren is. Daar gaat het om. Nou, kom er nou alsjeblieft mee voor de dag. Want met onzekerheid hoef je niet te leven. Ben je wedergeboren? Weet je het zeker? Weet de Heer en jij het samen? Daar gaat het om. En ik weet, het is een eeuwig wonder als je het bent. Zeker. Het is pure genade. Maar hij wil het schenken voor de grootste van de zondaren. Ook deze middag. En daarom vlucht tot hem. Vandaag, voordat het te laat is. Want één ding weten we. De dood zit ons op de hele gemeente. Echt waar. Wij weten niet voor wie het de laatste keer zal zijn. Dat weten we niet. Maar de Heere wel. En daarom vlucht tot deze borg en zaligmaker. Hij is bereidwillig om uw leven te nemen. En als je er nou vanmiddag door genade ja op mag zeggen. Ja, Heere, wedergeboren. Dan mag ik je zeggen, je bent weer teruggebracht tot dat doel. God loven en prijzen. God de Vader ziet jou als volkomen rein. Hij ziet zelfs geen enkele zonde meer in jou. Omdat hij naar zijn zoon kijkt. Geeft dat geen blijdschap en vreugde? Natuurlijk. Dat kan niet anders. Dan ga je het zeggen tegen de Heer. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. Gemeente, voelt u zo met mij mee? Hoe groot dit wonder is. Dan zijn de contrasten levensgroot. Dan geen donker meer van de ellende, die donkere wolk. Maar dan mogen we eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Zingt u, zing jij dat mee? Amen. Zullen we samen gaan zingen van Psalm 32 en daarvan het derde vers. Psalm 32, vers 3. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Wat bent u groot, wat bent u trouw, Heere. U die alles geeft, die ons het leven geeft, maar die ons ook uw woord geeft, waarin we steeds weer mogen ontdekken dat u genadig en barmhartig bent voor de grootste van de zondaren, ook deze middag, als we hier samen zijn. Dat u, Heere, het er niet bij hebt laten zitten toen die mens in zonde viel. Toen u die heerlijke tekst uitsprak in Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En Heere, u hebt de kop van de Satan vermorzeld. Uiteindelijk is zijn macht op deze aarde gebroken. Maar wij weten, Heere, dat hij nog een kleine tijd heeft en hij gaat rond als een briesende leeuw. En wij bidden, mogen wij iets ervaren van die gerechtigheid die er bij u te vinden is. En wilt u ons zo allemaal die vrede geven die alle verstand te boven gaat. Heere, gedenk ons zo in alles. Wij bidden om uw zegen, ook voor en met elkaar. Heere, dan bidden wij ook voor broeder Jochem Woord van de Lacon 53, die met hartklachten werd opgenomen in het ziekenhuis. Heere, wij danken u dat hij inmiddels weer ontslagen is uit het ziekenhuis, maar er zullen nog wel nadere onderzoeken komen. Wij bidden, Heere, wilt u hem zegenen, ook als dat misschien ook die onderzoeken wel uit zullen lopen op een operatie, wilt u dan genadig zijn en kracht geven. O Heere, dan beseffen we weer als mens zo klein en broos te zijn. Maar dan weten we dat u erboven staat. Wilt u uw genadige handen uitstrekken naar hem. En ook, Heere, naar hen met elkaar. Heere, wij bidden voor alle andere zieken die niet met naam en toenaam genoemd zijn. Maar u kent ze wel. U weet ook, Heere, wat ze nodig hebben in soms de moeite en de strijd. Of het nu, Heere, is ook juist op het lichamelijk vlak, maar ook het psychische vlak. Heere, wat kunnen er veel zaken zijn soms, waarvan we u het weet en misschien alleen de persoon zelf het weet. Maar dan bidden we, Heere, kom zo met de balsem van uw genade. En wilt u troost, maar ook ons uitzicht geven, dat we iets van die gerechtigheid en van die heiligheid ook in ons hart en leven mogen ervaren, zodat u daarin de eer krijgt. Heere, zo bidden wij ook voor de gezinnen in de gemeente, de huwelijken. We danken u dat we ook de huwelijkscatechese ook mochten hebben. Maar Heere, zo zijn er zoveel mannen en vrouwen aan elkaar gegeven, samen met hun kinderen. Wilt u, Heere, geven dat we hier ook mogen ervaren sterke gezinnen te zijn. Niet sterk in onszelf, maar dat u het doet door uw geest en door uw woord. En dat u ons uw liefde schenkt, samen als man en vrouw voor elkaar, maar ook samen voor uw heilig aangezicht. Heere, want wij weten dat de Satan daar zijn pijlen op richt. Geef meer geloof, o Heere, zodat ook onze gezinnen beschermd worden door die vurige pijlen van de boze. Wilt u ze uitblussen? Heere, we bidden voor ook aan onze vissers die wellicht volgende week ook weer de zee opgaan. En ook allen die varen, of het nu in de binnenvaart is, of op welke plek, wilt u kracht geven en moed geven. En mogen ook daarin ervaren uw goddelijke hand. Maar ook hier, of het nou zal zijn op het industrieterrein, waar de bedrijven zijn, we bidden om uw zegen. Want Heer, aan uw zegen is alles gelegen. We zongen dat zojuist ook in de dienst. Dat anders de mens, wat hij doet, ook geen enkele waarde en zin heeft. Wilt u zo ons werk zegenen, tot eer en glorie van uw naam. Dat ten diepste ons doel mag zijn. Heren, zo leggen we het alles voor u neer. Zo mogen we u ook danken voor de winterfair die we gisteren mochten houden. We danken u voor het prachtige bedrag wat ook daarmee ook opgebracht mocht worden. Maar we danken u ook voor de ontmoeting die we met elkaar mochten hebben. Heren, wat bent u daarin goed. Wilt u zo uw gemeente hier in de Bron bouwen in het allerheiligst geloof, zodat uw naam groot gemaakt wordt. Zo leggen we het alles in uw handen. Vergeef al het zondige wat bij ons was. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 89 en daarvan het eerste en ook het achtste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En ook het achtste, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 1 en 8.
Thank you.
gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.